Goeiedag, lieve Sagaria. Aanhanger, hoe moet ik dat zeggen? Iemand die zich verbonden voelt met Sagaria. Een Sagariaan, zeg ik vaak, in de communicatie. Maar je hoort niet alleen bij Sagaria, je hoort bij de Heer Jezus. En dat is veel belangrijker dan Sagaria. Wij zijn als heel bescheiden kleine gemeente een onderdeel van het geweldige wereldwijde lichaam van Jezus Christus. En dat is iets waar je je over kunt verblijden. En laten we daarmee beginnen om ons te verblijden over deze dag. Maar ook over het feit dat we mogen horen bij dat wereldwijde lichaam van de Heer Jezus. En dat we erbij mogen horen op basis van wat Hij gedaan heeft. En we gaan vandaag met elkaar een heel klein beetje leren over de wetten van zijn koninkrijk. Over de ideeën die spelen in het hart van God de Vader. Maar voordat we dat doen, wil ik beginnen met gebed. Dus laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u dat u hier bent in ons midden. Als we naar u luisteren, dan bent u in ons midden. Als we het over u hebben, bent u in ons midden. Dank u daarvoor. En dank u, Heilige Geest, dat u mijn gedachten leidt, mijn gevoelens leidt, maar ook de gedachten en de gevoelens van iedereen die hier naar luistert. Ik dank u, Heer, dat we veilig zijn bij u. En dat we ook gewoon beschermd zijn door uw aanwezigheid. En zo zet ik de koepel van de aanwezigheid van Jezus Christus over jou, over mij heen. In Jezus' naam. Bedekt met het bloed van het lam, zodat we veilig zijn om te ontvangen wat de Geest tegen ons spreekt. Tot eer van God de Vader. Amen. Nou, ik weet niet of je erbij was. Vorige week zondag hadden we hier een dienst met elkaar. Een gedenkwaardige dienst. Waarbij René sprak over Jacobus, over de Jacobusbrief. En één ding uit die brief bleef bij mij haken. En ik zal het je zeggen wat het was. Het staat in Jacobus 4. Dat is de brief van Jacobus. En dat was een broer van de Heer Jezus. Daar staat dit. Jacobus 4 vers 4. Weet je niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. En staat er een stukje verderop. Meen je dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloezie? Soms heb je wel eens zo'n bijbeltekst die bij je blijft hangen. Dan denk je bij jezelf van, wauw, als ik straks thuis ben, dan ga ik daar nog eens een keertje goed naar kijken. Want op de een of andere manier vat ik hem niet. In de eerste plaats dat vriendschapverhaal. Vriendschap met de wereld, wat is dat? Ik bedoel, ik kan intens genieten als ik 's ochtends met de hond een rondje maak. En ik zie de wolkenhemel en het zonnetje schijnt lekker. Of 's avonds als ik naar buiten stap en je ziet allerlei kleuren aan de horizon. Ik moet je eerlijk zeggen, dan hou ik van deze wereld. Dan vind ik het een mooie wereld. Maar aan de andere kant gebeurt er in deze wereld zoveel waarvan je denkt van, Heer Jezus, kom toch terug. Wat een ellende. Wat een misère. Het is dus alsof je een speelbal bent van je eigen gevoelens en gedachten. Wat moet je nou zeggen? Het is een geweldige wereld of het is een waardeloze wereld. En als je nou geniet van de wereld, je geniet een keer, je bent lekker uit met je geliefde of je weet ik veel wat, je doet iets heel erg leuks. Je ziet een mooie film of je hoort een stuk muziek. Ben je dan een vriend van de wereld? En ben je dan metterdaad ook een vijand van God? Dat zijn toch dingen die belangrijk zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat wij wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld. Wat ons deel is, dat is het koninkrijk van God. En de Heer Jezus die spreekt heel vaak over het Koninkrijk van God. Al in het Onze Vader wordt over het Koninkrijk van God gepraat. En in allerlei gelijkenissen. Het Koninkrijk van God gelijkt op een heleboel dingen. Een mosterdzaadje, zuurdeesem. Een akker die wordt ingezaaid met goed en slecht zaad. Het Koninkrijk van God wordt vergeleken met een akker waar een parel in verborgen ligt. En soms ook zijn de verhalen over een koning die terugkeert. En arbeiders in de wijngaard. En nogmaals, wij zijn niet van deze wereld, maar we zijn wel in de wereld. Tussen de opstanding van de Heer Jezus en zijn hemelvaart liggen 40 dagen. En in die 40 dagen geeft de Heer Jezus continu onderwijs over wat? Over het Koninkrijk. Dus het Koninkrijk is heel belangrijk. Ook Paulus predikte het Koninkrijk. En wat is dan dat Koninkrijk? Paulus die zegt in Romeinen, het Koninkrijk van God bestaat uit rechtvaardigheid, uit vrede en blijdschap. En in de eerste Korinthebrief zegt hij, het Koninkrijk bestaat uit kracht. En wij zouden moeten wandelen waardig het Koninkrijk, staat er in 2 Thessalonicense. Het Koninkrijk is onwankelbaar, zegt Hebreeën. Dus het is net alsof wij een soort duaal paspoort hebben, 2 paspoorten. Eentje van deze wereld, want we leven in deze wereld, en eentje van het koninkrijk. En in dat koninkrijk, zegt Petrus, zijn wij priesters en koningen. Nou, daar wil ik het nog wel een keer over hebben, uitgebreid. Maar wat we nu even vast moeten houden is dit. Er zijn dus 2 werelden. De wereld waarin wij leven, de wereld die tastbaar is, die zichtbaar is, die je kan ruiken, die je kan ervaren met je zintuigen. En er is een hogere wereld waar we bij horen, het Koninkrijk van God. Waar we nu al deel van uit mogen maken, maar wat je niet kunt zien met je zintuigen. Maar dat reëler is dan de wereld die we zien met onze zintuigen. Nou, in die 2 werelden speelt ons leven zich voorlopig af. En in dat licht ben ik gaan kijken naar vriendschap. En nou is het woord vriendschap aan bederf onderhevig. Wij denken op dit ogenblik, ja, met social media, of ik moet altijd denken, het is eigenlijk asociale media, want op een gegeven moment zie je iedereen om je heen op zijn telefoontje kijken of op zijn tablet of whatever, met liefst nog koptelefoontjes op of oortjes in. Nou, als er iets asociaal of antisociaal is, is dat het wel. Maar laten we even praten over de social media. Op social media kun je vriend worden van iemand. En dan heb je likes en weet ik wat allemaal. En sommige influencers, heet dat tegenwoordig, hebben zoveel vrienden. Maar dat is niet het woord vriendschap dat in de Bijbel genoemd wordt. In de Bijbel is vriendschap veel meer dan dat. Het is niet een oppervlakkig iets. En ik moest denken aan dat verhaal dat de Heer Jezus over vriendschap heeft in Lucas. En dan gaat het helemaal niet over vriendschap. Het verhaal gaat over gebed. Maar dan vertelt hij een verhaal. En dat gaat erom dat je gewoon aanhoudend moet bidden. Dat je vast moet houden. En in de mannen-app hebben we afgelopen week gebeden voor Nora en Matoes. Vasthoudend. Voortdurend. En de Heer Jezus zegt dan, en dat staat in Lucas 11 vers 5. Wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat hij die binnen is, zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. Dus een vriend was iemand die voor je zorgde, die er voor je was. Als je ergens tegen aanliep, als je in de problemen was, dan stapte hij in. Daar kunnen wij ons niets bij voorstellen, want wij hebben een soort verzorging van de wieg tot het graf. He, wij leven in een zogenaamde welvaartsstaat, nog steeds. En in die welvaartsstaat zou het, theoretisch in ieder geval, onmogelijk zijn om op de een of andere manier uit de boot te vallen. Maar dat was vroeger niet zo. In het Israël waarin Jezus rondliep, was het zo dat als je oud werd en je had geen kinderen, dan had je een probleem. Er was geen ouwedagsvoorziening. En als je timmerman was en je sloeg op je duim en je kon voorlopig even niet werken, dan verdiende je ook helemaal niks. Er was geen ziektewet, er waren geen uitkeringen, er was geen werkeloosheidsuitkering. Er was niets. Dus wie niet werkt, zal niet eten, staat er in de Bijbel, maar dat was ook letterlijk zo. Tegenwoordig, wij hier in Nederland, wij hebben het goed. Echt heel erg goed. Als je een keertje ziek bent, dan ga je inkomsten door. Tenzij je natuurlijk ZZP'er bent, maar dat is een heel ander verhaal. En als je oud bent, dan is er een uitkering. Ook als je kinderen zich niets van je aantrekken, dan wordt er nog steeds voor je gezorgd. Nogmaals, in het Israël van Jezus was dat anders. Als er iets met je gebeurde, er overkwam je iets waardoor je arbeidsongeschikt raakte, dan had je echt een probleem. Tenzij je een vriend had. Een vriend zorgde voor je. Een vriend stond garant voor je. Die was er voor je door dik en dun. En nu even terug naar die twee werelden waarin we leven. De vraag is nu, waar hebben wij ons vertrouwen ingesteld? In de mogelijkheden van deze wereld? Ik moet je zeggen, dat is heel verleidelijk. Want het lijkt alsof deze wereld onwankelbaar is. Of in de mogelijkheden en de steun en de hulp en de bijstand van de toekomende wereld, wou ik bijna zeggen, maar ik zou eigenlijk zeggen, in de wereld die er al is. Onzichtbaar voor degene die de Heer Jezus niet gekozen hebben, maar hij is er wel degelijk en hij is reëler dan die andere wereld. Dus als je een vriend wil zijn van deze wereld, betekent dat je vertrouwt in de omstandigheden, in de voorzieningen, in alle dingen die deze wereld te bieden heeft voor jouw zekerheid. Dan hoef je niet op God te vertrouwen. Dus dan word je metterdaad een vijand van God. Een vijand betekent niet per se dat je tegen hem vecht. Maar het betekent dat God van nul en geen allerlei waarde is voor je. En dan even terug naar Jacobus 4. Ik sla hem even op weer. Jacobus 4. Daar staat dat God, hij, met een hoofdletter, staat in vers 6 van hoofdstuk 4, begeert onze geest met jaloersheid. Maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat in de grondtekst dat de geest die in ons woont, is jaloers. Dus, wat er in jou geplant is door God, de Heilige Geest, verdraagt niet een concurrent. Net zoals je in een goed huwelijk het niet kunt hebben als er naast je partner nog een ander komt. Dat heet overspel of ontrouw of wat dan ook. De geest van God die in ons is gelegd is een jaloerse geest. Die verdraagt geen concurrent. Dus als je met je ene been staat in de wereld die om ons heen is en je vertrouwen stelt in die wereld en met je andere been denk je van ja, maar ik vertrouw ook op God, dat is een situatie die niet kan. En dat staat er in Jacobus 4, vers 4. Dus je hoeft je geen zorgen te maken als je geniet van bloemetjes. Of je geniet van het gezang van vogeltjes. En je hoeft je ook niet spijtig te voelen als je denkt van ja, ik hecht nog wel aan deze wereld. Ik zou nog wel graag in deze wereld willen blijven. Ik ben nog niet op het punt van Paulus die zegt van ja, het sterven is mijn gewin. He, Paulus was op het eind van zijn leven zo dat hij zei van ja, ik heb alles gedaan wat ik moet doen. Ik zou heel graag naar de Heer gaan. Ik heb die momenten ook wel eens. Maar dan heb ik ook weer momenten dat ik heel erg hecht aan dit leven. En dat, daar hoef ik mezelf niet schuldig over te voelen. Dat is eigenlijk waarom ik deze overdenking hier inspreek. Wees nooit, ga niet gebukt onder een schuldgevoel. Laat je niet manipuleren. Je mag genieten van de aarde zoals God die gegeven heeft. Maar je kunt er nooit op vertrouwen. Onze zekerheid is in Hem. Wij zijn meer dan overwinnaars, waar? In Hem die ons kracht geeft. En dat is onze zekerheid. En als het dan gaat om vriendschap, Hij is onze vriend. Zoals die tegen de discipelen zei, de Heer Jezus, ik heb u mijn vrienden genoemd. Wat betekende dat? Op dat ogenblik zei de Heer Jezus tegen hen, ik ben er voor jullie altijd door dik en door dun. Maar het is ook een beetje van twee kanten. Want de discipelen, die zouden er ook zijn voor hem, voor Jezus, door dik en door dun. Was dat helemaal waar? Nee. Wij zijn door het bloed van de Heer Jezus betrokken bij een eenzijdig verbond. Hij heeft alles gedaan voor ons. Hij heeft alles volbracht voor ons. En hij is vol genade. Vandaar ook dat er in Jacobus 4 vers 6 dan staat. Maar hij geeft ook des te grotere genade. Dus hij staat, er staat eerst de geest die in ons woont is een jaloerse geest. Daarachter staat hij geeft des te grotere genade. Dus ook als je een keertje de fout in gaat, ook als je een keertje helemaal in de mist bent, is genade. Genade op genade. Genade op genade. Hij zorgt altijd voor je. Hij is er altijd voor je. En als je een keertje op de een of andere manier de mist bent ingegaan, ga terug naar hem en zeg, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Ik vertrouw op u. Dank u wel voor wat u gedaan hebt voor mij. U hebt uw leven gegeven voor me. Uw bloed reinigt mij dag in dag uit. En zo kunnen we gaan wandelen waardig het koninkrijk. En we kunnen steeds meer die smaak krijgen van dat koninkrijk. De smaak van rechtvaardigheid, van vrede, van blijdschap. De smaak van zijn kracht. De smaak van het onwankelbare koninkrijk. En we mogen steeds meer gaan genieten van zijn vriendschap voor ons. En dan mogen we al onze kaarten gaan zetten, meer en meer op hem. Tot eer en glorie van Jezus' naam. En zo kunnen we, terwijl we hier op aarde zijn, in deze wereld, zijn licht laten stralen. En Heer Jezus, ik bid u voor mezelf en voor ieder die mij hoort, dat we een lichtend licht mogen gaan zijn in deze duistere wereld. Dat we een zoutend zout mogen zijn in deze wereld. Bederfwerend. En dat we, als we in deze wereld wandelen, onze blik gericht houden op hem. De leidsman en de voleinder van ons geloof. En dat gezegd hebbend wil ik afsluiten met, kom, Heer Jezus. Kom. Amen.